onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En gemeente, wij willen samen zingen en we doen het uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar in de wereld woont. 49:1. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Na de lezing van de Bijbel wordt u een gedeelte gelezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, de artikelen 4 tot en met 6. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 4 tot en met 6. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Want wij weten dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in wezen zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekte is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij lezen nu de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 4 tot en met 6. Die leren dat in de verkiezing tot het geloof deze voorwaarde tevoren vereist wordt, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwige leven geschikt, gelijk alsof aan die dingen de verkiezing enigszins hing. Want dit smaakt naar het gevoelen van Pelagius en strijdt tegen de leer des apostels, waar hij schrijft: wij hebben eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Die leren dat de onvolkomen en niet beslissende verkiezing van bijzondere personen ter zaligheid geschied is uit het voorgezien geloof, bekering, heiligheid, godzaligheid, die of eerst begonnen of ook een tijd lang geduurd hebben, maar dat de volkomen en beslissende verkiezing geschied is uit de voorgeziene volharding tot het einde toe in het geloof, bekering, heiligheid en godzaligheid. En dat dit is de genadige en evangelische waardigheid, om welker wille hij die verkoren wordt, waardiger is dan hij die niet verkoren wordt. En dat derhalve het geloof, de gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid, godzaligheid en volharding niet zijn vruchten van de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid, maar dat het zijn voorwaarden die tevoren vereist en als volbracht wezende voorzien zijn in degene die ten volle verkoren zullen worden en oorzaken zonder welke de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid niet geschiedt. Het welk strijdt tegen de gehele schrift, die deze en diergelijke uitspraken in onze oren en harten telkens inscherpt. De verkiezing is niet uit de werken, maar uit de roepende. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Hij heeft ons uitverkoren in hem, opdat wij zouden heilig zijn. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft. Die leren dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is, maar dat sommige uitverkorenen, niet tegenstaande enig besluit Gods, kunnen verloren gaan en gaan ook eeuwiglijk verloren. Met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken, en de troost der godzaligen, die zij scheppen uit de vastigheid van hun verkiezing, omstoten, en de heilige schrift wederspreken, welke leert: dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden, dat Christus degene die hem van de Vader gegeven zijn niet verliest, en dat God, die hij tevoren verordineerd, geroepen en gerechtvaardigd heeft, deze ook heeft verheerlijkt.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 56 en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij Matteüs 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dat laatste stukje van die tekst, ik zal u rust geven, dat is een belofte. Kijk, een natuurlijk mens, een mens zoals die geboren is, die is blij met gezondheid, met geld, met allerlei fijne dingen in zijn leven. En daar is hij erg gelukkig mee. En daar kan hij ook veel over praten. En is dat nou verkeerd altijd? Nee, dat is op zich niet verkeerd. Dat we eens wat praten over de tuin die we hebben, over het huis waarin we wonen. Over het gezin, daar mogen we best over praten. Dat mogen we ook allemaal gebruiken. En soms dan ben je er ook over verwonderd dat we zoveel goede dingen krijgen. Eten, drinken, noem maar op. Maar weet u waar God zijn volk nou blij mee maakt? Die maakt zijn volk blij met de belofte. Want de Heer Jezus die zegt, ik zal u rust geven. Kijk, in alle verdriet, in alle droefheid van het leven, zegt de Heer tegen zijn volk, ik geef u een belofte. Ik beloof je iets. En dat zal ik ook schenken ook. Dus ik geef je rust. En alleen al het erover nadenken, dat is soms, niet altijd, tot blijdschap voor Gods kinderen. De grote God dat nu heeft beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook. Ik zal, dat is God de Vader, in zijn eenzijdige, opzoekende zondagsliefde, rust geven, dat doet Christus, hij zegt het immers. Dat is de tweede persoon. En dat je daar nou blij mee wordt, dat is het werk van de derde persoon. Dus in ik zal u rust geven, daar vindt u de drie enige God die dat nou in de handen legt van een in zichzelf arm behoeftig mensenkind. Nou, ik hoop dat u zo de Bijbel maar eens mag lezen. Dan zult u soms bedreigingen lezen in de Bijbel, we hebben het genoemd. Maar er staan ook beloften. En een kind van God is blij als de Heer hem eens weer opnieuw een van die beloften toont, laat zien en ook zegt, en ik sta ook voor de vervulling in. Hoef jij niet te doen, dat doe ik. Ik zal u rust geven. Innerlijke rust en kracht. Hier op aarde al en zeker straks, Hebreeën 4, in de toekomst. Dat wilde ik nog even tegen u zeggen en dan even als punt, waar bent u nou blij mee? Waar zit u nou vol mee? Is dat met uw spullen? En dan zit ik ook mezelf, sluit ik daarbij in. Of is dat nou zo'n belofte van God? Kijk, en dat moet u gewoon maar voor uzelf overdenken, hè. Dat is nou mijn blijdschap, mijn vreugde, mijn toekomst. En waar verlangt mijn hart nou naar? Dat ik nou wat mag horen van die God. Die zegt, ik zal voor je zorgen, ik zal je rust geven. Of dat ik nou een huis vol met spullen heb. Het is van twee in één. De Heer leert zijn volk om blij te zijn, gelukkig te zijn. Met wat hij naar zijn welbehagen schenkt. Dat even als toegeefpech vanmorgen. Dan gaan we nu verder met zondag 31. En ik heb u vorige week daar een begin mee gemaakt. En dat ging over twee dingen. Dat ging in de eerste plaats over de verkondiging van het evangelie. En daar was ik nog niet helemaal mee klaar. Dus dat ga ik nog even wat opnieuw benoemen. En in de tweede plaats de hantering van de kerkelijke tucht. En dat wordt in de catechismus en in de Bijbel een sleutel van het Koninkrijk der Hemelen genoemd. Een sleutel, dat is een instrument om iets open te maken. En hoe gaat dat Koninkrijk der Hemelen nou open? Wel, door die twee dingen, namelijk de verkondiging van het evangelie en de hantering van de kerkelijke tucht. Nou hebben we vorige keer al wat gezegd over de verkondiging van het evangelie. De prediking. En dan zien we in onze Heidelberger zondag 31 een paar belangrijke dingen. Dingen die u misschien eens kunt onthouden. Want we leven natuurlijk in een tijd van internet en hoor je eens een preekje. En we leven ook in een tijd van verminderd kerkelijk besef, zodat mensen wel eens hier komen en daar komen en zo. Ik geef daar geen waardeoordeel over, maar gemeente, wat moet nu die goede en bijbelse prediking zijn? Nou, dan zegt onze Heidelberger daar een paar dingen over en die staan ook in de schrift. En dan beginnen we nog even bij vraag en antwoord 84. Hoe wordt dat koninkrijk, hoe wordt dat hemelrijk? Door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten. Dus het gaat open of het gaat dicht. En die vraag veronderstelt dat die prediking van het evangelie nodig is. Dus dat moeten we eerst tegen elkaar zeggen. Als we in een kerk zitten en bij een kerk horen, dan is dus niet de eerste vraag van, is daar gezellig, het is daar fijn, en je hebt er allemaal fijne mensen en zo. Nee, de eerste vraag is, wordt er bijbels gepreekt? Want dat is een eerste eis voor de kerk. Dat staat in de Bijbel, bijvoorbeeld in het Oude Testament. Daar zegt Jesaja, daar zegt de Heer bij monden van Jesaja, o Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. En in Jesaja 53 lezen, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is het Oude Testament. Ik kan nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, met Jesaja en zo. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we dat. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld na zijn opstanding tegen de discipelen, ga dan heen en predik het evangelie aan alle creaturen. Dat is een opdracht van de Heer Jezus. En Paulus die schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4, predik het woord. En dat is dus heel belangrijk en dat is nodig. Dat staat dus in het Oude en in het Nieuwe Testament. En als we dus een kerk, een gemeenschap zeggen, die kerk is, dan moeten we in de eerste plaats dus goed nagaan, wordt daar zondags ook gepreekt? Dat is één, het is nodig. Tweede plaats, als we dan naar dat antwoord kijken, vraag en antwoord 84, vorige keer gelezen, ik zal het nog wel even opnieuw oplezen. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd worden dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelisch God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Wat is nou in de tweede plaats zo belangrijk voor de verkondiging van het evangelie? Nou, dat is dat dat teruggaat op het bevel van Christus. Kijk, soms denken wij wel eens dat een kerkdienst iets vrijblijvends is. En dat je in een kerkdienst gewoon maar wat vrijblijvend kunt zitten en je luistert wel of je luistert niet en je bent het er wel mee eens of je bent het er niet mee eens enzovoorts. Nou geef ik onmiddellijk toe dat er in een kerkdienst een hoop kan zijn waarvan je zegt, dat is nou niet voor 100% naar de regel van het woord. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar gemeente, laten we in de tweede plaats ook goed onthouden dat die prediking nodig is en in de tweede op bevel van Christus. En hoe ver gaat dat dan? Nou, daar staat er ook iets over in de Bijbel. En dat zegt de Heer Jezus zelf in Lucas 10 vers 16. Daar zegt de Heer, wie u hoort, dan heb je ook zijn discipelen, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt ook degene die mij gezonden heeft. Dat staat dus gewoon in de Bijbel. Lucas 10, vers 16. Dus als die prediking naar Gods woord is, dan horen we, en dat heb ik vanmorgen ook even gezegd, dan horen wij dus de stem van de Heer Jezus. Dan staat er niet een of andere meneer wat te vertellen, maar dan komt Christus bij ons en hij wandelt in ons midden en dan laat hij zijn stem horen. Dus je hoeft geen grote reis te maken. U hoeft niet in de hemel op te klimmen, zegt Paulus. U hoeft ook niet in de hel af te dalen, want nabij u is het woord. Romeinen 10. Dus dat is het tweede. In de Bijbelse prediking wandelt Christus in ons midden. In het gewaad van zijn woord. En dan voelt u wel, dat kan nooit vrijblijvend zijn. Daar is een opdracht natuurlijk voor de prediker om zo getrouw mogelijk dat woord te brengen. Want anders staat hij gewoon maar zelf wat te vertellen en dat is niet goed. Maar het is ook een opdracht voor de hoorders om dat woord ook inderdaad als het woord van God te ontvangen. En niet van mensen. En daar zo ook mee om te gaan. Naar het bevel van Christus. In de derde plaats is die prediking, die verkondiging van het evangelie, we lezen over gelovigen en ongelovigen. Eerst hebben we het over geloven en dan hebben we het over ongeloven. We noemen dat onderscheidelijk, of met een moeilijk woord separerend. Er wordt dus in die prediking altijd onderscheid gemaakt. Dat is ook Bijbels. We vinden dat bijvoorbeeld in Jesaja, Jesaja 3... Daar zegt God zelf tegen Jesaja, zeg de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal, dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Dat is de opdracht voor Jesaja. Hij moet tegen de rechtvaardigen zeggen dat het hun wel gaan zal. Aan de andere kant, wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. Dat noemen we onderscheiden. Het onderscheid in de prediking is niet de kerkmens versus de wereldse mens. Nee, er komt een boodschap tot de gemeente. En die gemeente bestaat uit kaf en koor. Uit wijze mensen en dwaze mensen. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gedaan. En zo vinden we ook bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, nadat hij de gemeente aanspreekt met broeders en geliefden Gods, ook voortdurend aansporingen om zichzelf te onderzoeken. Want Paulus zegt, onderzoekt uzelf, beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. Dus of het waar is in uw leven, dan moet je op onderzoeken. Dat staat in 2 Korinthe 13. Dus dat is het derde bij die echte Bijbelse prediking. Die is nodig. Die komt met gezag. Die maakt onderscheid. En dan tenslotte heeft die echte Bijbelse prediking ook een inhoud. Wat is dan de inhoud van die echte Bijbelse prediking? Wel, dat is de verkondiging en openlijk betuigen van de belofte van het evangelie. De wet die verdoemt en die veroordeelt. Het ligt niet aan de wet, maar het ligt aan de mens die in zonde leeft. En die niet wil luisteren naar God. En elke ware dienaar heeft de taak om de wet te preken. Aan het volk te vertellen wat die wet eist en hoe wij door de zonde aan die eis niet voldoen. En daarom verloren liggen voor God. Dat moet verteld en verkondigd worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Nee, in de Bijbelse prediking gaat het om de verkondiging van dat evangelie. Om die goede boodschap. En die goede boodschap die schittert natuurlijk altijd tegen de achtergrond van onze verlorenheid. Want waarom zou je nou mensen redding gaan preken als ze niet reddeloos zijn? Als ze niet eens weten dat ze reddeloos zijn. Nee, dat evangelie, dat is dus een boodschap die klinkt in een reddeloos verloren wereld. En wat is dan die boodschap? Nou, die boodschap is in de allereerste en in de voornaamste plaats de persoon van Christus. En dat in hem zich de drie-enige God naar deze aarde komt en zondaren nodig tot de zaligheid. En in de prediking verkondigen wij die persoon van de middelaar in al zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. Opdat zondige mensen daarna gaan zoeken en daarna gaan vragen. Zo heeft de Jezus dat gedaan, zo heeft de apostel dat gedaan. Paulus zegt, ik ben een gezant van Christus wegen. We hebben het gehoord, 2 Korinthe 5. Vers 20. En dan bid ik als een God door mij baden, laat u met God verzoenen. We prediken dus de persoon van de middelaar. En dat hij brood heeft voor de hongerigen en water voor de dorstigen en het leven voor de doden. En wanneer de zoon als mensen spreekt, dan komt er leven. Want de uren komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus dat is vierde. Die echte Bijbel zegt als inhoud het evangelie. De goede boodschap van redding door de persoon van de middelaar. En alleen door hem. Dan komen we bij het vijfde. En dan staat er bij die echte Bijbelse prediking. Dat die beloften van het evangelie door het waar geloof aannemen. En dan komen we bij het werk van de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest nu de grote dingen van het evangelie bekend maakt en toepast in het hart van zondige mensen. En hoe zondige mensen door dat geschonken geloof die gepredikte heiland aannemen. Want geloven, een ander woord voor geloven, is in de Bijbel aannemen. En dan heb je natuurlijk een verkeerd en een oppervlakkig aannemen, maar het gaat natuurlijk om een gelovig aannemen. Of toe-eigenen. En dat is dat je persoonlijk weten mag dat de Heer Jezus je zaligmaker is. En als hij zich zo in ons leven openbaart, en als hij zo wordt gezien, dan wordt hij ook omhelst en geëigend. Dat zijn hele dierbare momenten in het leven van al Gods kinderen. Er staan er ook velen in de Bijbel. Jacob bij Bethel en Peniel. Johannes de discipel als hij voor het eerst naar het Johannes op gewezen de Heer Jezus ziet. Zacchaeus toen hij door de Heer Jezus uit de boom werd gehaald en de Heer aan hem vroeg. Haak je er kom af en ontving hem met blijdschap. Er staan tientallen, nee niet, honderden van zulke gebeurtenissen in de Bijbel. En dat staat nu allemaal in de Bijbel om ons te onderwijzen. In de noodzakelijkheid en in de eigen aard van het geloof. De kameling die terug in de Morenland. Die onderwijs krijgt van Filippus. De schellen vallen als ware van zijn oog. Hij ziet de zaligmaker Jezus en dan zegt, kan ik gedoopt worden? Dan zegt hij, ja, maar dan moet u echt geloven. En dan komt er die oprechte, gulle geloofsbelijdenis. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou, dat heeft die man echt gezegd. En het was vrede in zijn hart. En hij werd door Filippus gedoopt. En wat was daar nou het gevolg van? Wat is nou het gevolg van dat gelovig omhelzen van de middelaar? Nou, dat staat ook hier in de Heidelberger. Zo dikwijls, dus elke keer als ze die belofte van het evangelie aannemen, belofte dat dus vergeving is door de persoon van Christus en door zijn werk, met een waar geloof aannemen, dan zijn hun zonden om de verdiensten van Christus vergeven. Ja, buiten Christus is God een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus en door de gelovige omhelzing van Christus is God een verzoend vader. En beleven Gods kinderen inderdaad dat er geen zonde is in Jacob en geen overtreding meer in Israël. En dan komt het dus op de beoefening van het geloof aan, gemeente. Wij maken wel eens onderscheid, en het is op zich een nuttig onderscheid, tussen het geschenk van het geloof en de beoefening van het geloof. Maar uiteindelijk in de praktijk, dan komt het op die beoefening aan. En als je dan moet sterven, dan kun je 100 keer weten dat er een geschonken geloof is. En dan kunnen veel dingen in je leven gebeurd zijn. Maar denk erom, gemeente, als het geen beoefening wordt en geen beoefening is, dan is het heel donker. En dan ga je eerder naar de hel dan naar de hemel. Ik zeg het een beetje scherp, zodat u het begrijpt. En als het geloof beoefend wordt, hoe zwak of hoe sterk dan ook, dan gaat als de hemel open. En dan daalt die gezegende middelaar af. Met alles wat hij op dat moment meebrengt. En dan zingt de ziel hier, wijd mijn ziel. Met een verwonderend oog. Begrijpt u hoe belangrijk dat beoefende geloof is? Voor het geestelijke leven. En dat is alle Bijbelheiligen. En elke keer ook in waar u ook leest, het komt iedere keer weer terug, hè, dat beoefende geloof. En dan reis je getroost onder het heilige kruis. Ja, en die beoefening die kan sterk zijn, die kan zwak zijn en die kan soms ook in een kind van God totaal afwezig zijn. Het geloven wel, maar de beoefening is er niet. Vorige keer heb ik als voorbeeld genoemd David toen hij zonderde met Bathsheba. Nou, dan voelt u wel, dan is de beoefening van het geloof, dat is tot nul gereduceerd. Want hij leeft midden in de zon. En dan wordt het pikdonker in je leven. Ook in het leven van Gods kinderen, dan wordt het ontzettend donker. En dan denk je bij jezelf, zou het wel waar? En kijk, totdat de Heer weer zijn lieflijk aangezicht laat lichten. En de belofte van het evangelie weer opnieuw komt. En laat zien, ik ben heil alleen. Nou, dat is nou het leven des geloofs. In de psalmen kunt u dat overvloedig vinden. En de ongelovigen. Dus wat is nou die ware prediking? 1, dat is nodig. 2, die komt met gezag. C, wordt daar onderscheid in gemaakt. In de 3e plaats. In de 4e plaats dat inhoud. In de 5e plaats. De werkingen van Gods geest en de grote weldaden die daarmee samenhangen, vergeving, vernieuwing enzovoorts. En dan tenslotte aan de andere kant. Het laatste, dat is het ernstige. Alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt. Ja. Verkondigd en betuigd wordt. Dus een ongelovige, u bekeert zich niet oprecht. Van harte betekent oprecht. Niet van harte betekent onoprecht. Huichelarij. Wat moet je nou daarvan vinden, gemeente? Ja, het is ook niet zo belangrijk wat ik er allemaal van vind. Want sommige mensen zeggen, ja, nou kijk, een mens is geschapen. Je moet niet zo negatief doen over de mens. En ja, nou, het is toch eigenlijk ook wel fijn dat iemand serieus probeert te zijn en zo. En je moet echt een beetje positief denken over de mens. Nou wil ik dat natuurlijk best doen in de onderlinge maatschappelijke verhoudingen. En het is best plezierig als je buren hebt die je fijn helpen en zo. En als je ook in een kerk elkaar nuttig kunt helpen. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat noemen we de algemene maatschappelijke verhoudingen. Maar gemeente, de Heidelberger zit ons niet te onderwijzen in maatschappelijke verhoudingen en dergelijke. In de Heidelberg gaat het over hoe ik nou sta tegenover God. En weet u, gemeente, zijn er voor God maar twee soorten mensen. En dat is echt vanaf de Genesis 3 is dat dus de realiteit in deze wereld. Hè? Dan zijn er mensen die zijn in Christus en dat is door genade. En daar heb ik net het een en ander van gezegd. En er zijn ook mensen buiten Christus. En dan lees ik hier in de Heidelberger dat de eeuwige verdoemenis, de toorn Gods op hem ligt. Dat is nou al zwaar, denk u? Ja, maar het staat wel zo in de Bijbel. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Johannes 3. Die de zoon ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. Het staat zo in de Bijbel. Dus als u nou straks de kerk uitgaat en u moet eerlijk bij uzelf zeggen, ja, ik ben nog onbekeerd. Dan ziet u hier in de Heidelberger en in de Bijbel. Dan ligt Gods toorn op u. En dan komt u in de eeuwige verdoemenis. Ik hoop niet dat u dat te zwaar en erg vindt. Ik hoop eigenlijk dat het u nou eens wakker schudt. Dat dit ook echt zo in de Bijbel staat. U weet wel, ik hou er niet van om hel en verdoemenis te preken. En toch, gemeente, we moeten oppassen. We moeten mensen niet een beetje hoop geven buiten Christus. We moeten niet zeggen van een mens is ook wel wat voor God. En de Heer heeft er ook wel veel plezier van als we toch ons best proberen te doen. En we zijn toch wat. Nee. Dat is niet Bijbels. Dan verlaten we het Bijbelse spoor. En dan raakt ook de ernst een beetje zoek. Gemeente, nogmaals, het gaat niet over gewone maatschappelijke verhouding. Het gaat dus over onze verhouding tot God. En waar u ook komt, in welke kerk en wat u ook hoort, let erop of deze ernstige dingen ook worden gezegd. Want als dat achterwege blijft, dan hebben we dus een halve waarheid. Johannes de Doper heeft toch niet voor niks gezegd, wiens wan in de hand is. En dan tenslotte nog één ding, die ware prediking, die komt een keer terug in uw leven. Want er staat aan het slot van dit antwoord, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen bij de dit en in het toekomende leven. Dat staat hier in de Heidelberg en dat staat ook letterlijk zo in de Bijbel. Dat zegt Paulus in Romeinen 2 vers 16. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Dus wat hier staat, staat gewoon in de Bijbel. Dus God komt bij u en ook bij mij trouwens een keer op zijn boodschap terug. En dan zegt de Heer, ik heb u die boodschap laten brengen. Ik heb u de ernst gepreekt. En wat heb u er nu mee gedaan? Voelt u hoe ernstig het is? En dat de Heer nu preekt en iets tegen ons zegt. En wat dat nou uitwerkt in ons leven. Wat is het dan heerlijk als God door genade mensen stilzet en opraapt. En wat is het erg. Zondaan, ondanks alles. Gewoon doorleven. De prijs zijn naar een eeuwig verderf. Dat over de verkondiging van het evangelie. Nu gaan we naar de hantering van de kerkelijke tucht. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 59, 10e vers. 59 vers 10. Nu komen we bij de tweede sleutel en dat is de gebruikmaking van de kerkelijke tucht of de hantering van de christelijke ban. Vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban, dus door de kerkelijke tucht? Die vraag, gemeente, veronderstelt al in de eerste plaats dat die tucht dus nodig is. Ik moet even bij stilstaan, want Paulus die noemt tegenover Timotheus de kerk, de gemeente Gods, het huisgezin Gods. Dus dat je een kerkelijke gemeente vergelijkt met een gezin, dat is bijbels, dat doet Paulus. Hij zegt tegen Timotheus dat hij goed opzicht moet hebben over dat huisgezin. En wat doet nou een goede vader en een goede moeder in het gezin? Nou, die zeggen niet tegen de kinderen, doen jullie maar waar je zin aan hebt. Nee, die gaan die kinderen opvoeden. En dat is nou precies de kerkelijke tucht. Dat je in dat gezin, van de kerk, gaat opvoeden. En er hoort natuurlijk bevordering van goede dingen bij. Daar hoort ook waarschuwing tegen de slechte dingen bij. Dat is in elke opvoedingssituatie zo. En dat geldt dus ook zo in de kerk. Nou, het vertellen van de goede dingen, dat zijn mooi, dat is fijn. Maar ook dat je dus zegt van, ja, we waarschuwen voor de goede en slechte dingen. En zo nodig treffen we maatregelen, hoort er ook bij. Juist omdat de opvoed, omdat de kerk het huis Gods is. En dan zien we ook in de Bijbel dat overal waar die gemeenten worden gesticht, vooral het Nieuwe Testament, de apostel Paulus er nogal op aandringt dat alles in goede orde zal toegaan in de gemeente Gods. En dan zijn er in die jonge christelijke kerken een hoop zondige dingen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5, daar was hoererij aan de hand en allerlei erge dingen. En dan zegt Paulus gewoon in 1 Korinthe 5, vers 5. Dus zulken, die mensen die dus die zondige dingen doen en daarin volharden. Zulke mensen, zegt Paulus, die moet u overgeven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden. En Paulus zegt het ook tegen Titus. Hij schrijft aan Titus een brief. En dan zegt hij tegen Titus dat hij een kettersmens na de eerste en tweede vermaning moet veroordelen. En dat die moet worden buitengesloten. Je mag niet lid zijn van dat gezin van God. Dus dan ziet u dat in allerlei teksten in het Oude en het Nieuwe Testament, ik heb nu even het Nieuwe Testament genomen, dat daar opvoeding, dat daar tucht wordt geoefend. Ananias en Safira, Handelingen 5. Dus dat is echt nodig, ook vandaag. Dat we dat doen en dat we daar ook op gezag van Gods woord handen en voeten aan geven. Zoals ouders dat doen in hun gezin. De tweede plaats bij de kerkelijke tucht, en dan gaan we naar dat antwoord kijken, is dat volgens het bevel van Christus, dus dat is een opdracht van de Heer zelf, degene die door een onchristelijke leer of leven voeren. En dat vertelt ons waarover die tucht nou precies moet gaan. Namelijk over de leer, de geloofsleer, en over de levenswandel. Dat is ook weer een erg belangrijk onderwerp. En als we dan de Bijbel rustig doorlezen, dan zien we dat die tucht in de gemeenten, die werd niet geoefend over allerlei kleinigheden, ondergeschikte dingen. Als het gaat over de leer. Nee, dan gaat het over de fundamenten van het christendom. Stel dat iemand zegt, nou, de drie eenheid, dat vind ik een beetje moeilijk, daar geloof ik eigenlijk niet meer zo in. Zo iemand hoort niet thuis in de christelijke kerk. Stel dat iemand zegt, ja, de Heer Jezus, dat is een heel belangrijk mens geweest, maar of die nou ook echt God is, nee, dat geloof ik eigenlijk niet zo. Er zijn kerken die het allemaal rustig tolereren. En zeggen, ja, dat moet iedereen zelf weten en zo. Nee, dat moet niet iedereen zelf weten. En de kerk is geroepen om daar, ja, opvoedkundig, en daar op een goede manier mee om te gaan, om daar vermanend en waarschuwend en zo nodig ook, ja, met censuur, met verwijdering op te treden. Want het is een gezin van God. En er moet niet aan de fundamenten van de Bijbelse boodschap worden getornd. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de uitverkiezing. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor bekering en zo. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Er kan natuurlijk ook wel wat verschil zijn op wat minder belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, is er nog toekomst voor Israël? Nou, daar mag je gerust wat verschillend over denken. Het duizendjarig rijk. Ik kan zo 20 onderwerpen opnoemen waar ook wel verschillen over kunnen zijn. En dat mag. Maar over de kern, wat bijvoorbeeld in onze beleiding staat, daar moeten we niet van mening over verschillen. Ook de levenswandel. Ja, dat is ook een teerpunt natuurlijk. Want we leven vandaag de dag in een wat liberale tijd. En iedereen in het gezin heeft voor zijn eigen manier van leven. En de een vindt dat dit wel mag en de ander vindt dat dat wel mag enzovoort. En nou is er natuurlijk, dat zie je ook wel in de Bijbel, er is wat variatie. Mannen en vrouwen kunnen anders leven. Elke tijd heeft ook weer zo zijn eigen problematiek. Mensen uit de 17e eeuw leefden anders dan mensen uit de 21e eeuw, onze welvaartsstaat. En toch, gemeente, is er wel een Bijbelse leefwijze. Een leefwijze van matigheid. Een leefwijze van dat we onze tijd goed besteden. Een leefwijze die gericht is op de 10 geboden van de wet des Heren. Een leefwijze die ook geconcretiseerd wordt in het huisgezin Gods. En daar mogen we elkaar best ook op aanspreken. Vorige week zaterdag stond er een heel mooi artikel in de krant over hoofdbedekking door vrouwen in de kerk van een hervormde dominee. En ik was het daar helemaal mee eens. Gewoon rustig de Bijbel lezen. De Bijbelteksten laten spreken. En wat zegt Paulus nou in 1 Korinthe 11? Nou, daar zegt hij er wat over. En willen we daar nou voor buigen of niet? En als we daar voor buigen, is dat een vorm van respect voor Gods ordeningen. En als we daar niet voor buigen, is dat een vorm van respectloosheid of onkunde. Gaat erom of wij willen buigen voor de schrift. En dan die brieven daarna in de krant waren ook wel leerzaam. Want alle mensen stipten nog wat dingen aan waarin we nog best eens goed kunnen nadenken. Leven wij eigenlijk wel zo schriftuurlijk? Gemeente, daar is op dat terrein nog veel te doen, ook vandaag de dag. Dat eenvoudige, hartelijke leven, dicht bij de geboden Gods. Dat we elkaar daarop wijzen, dat dat ook een heel gezegend leven is. Maar Gods gebod is zeer wijd. Het gaat over leer en over leven. En dan wordt vervolgens gezegd, broederlijk vermaand. Nou, hoe moet die tucht, hoe moet die opvoeding nu gestalte krijgen? Sommige mensen zeggen, dat is nou een mooie taak voor de kerkenraad. En even wat gehoord van dat er iemand bijvoorbeeld te veel alcohol gebruikt in de privésfeer. En dan komt er iemand bij en zegt, dominee, ik wil eens even met u praten, want die en die, die drinkt per dag wel 2 flessen drank op. Oh. En? Wat zei die toen je bij hem kwam? Nou, niks, ik kom bij u. Nou joh, dan ben je op het verkeerde adres. Ga jij nou eerst maar eens met die man praten. En ga hem bezoek brengen. En vertel hem wat hij doet, dat dat niet goed is. Tucht begint niet bij de kerkraad gemeente, tucht begint in de gemeente. Dat begint bij u en bij jullie en bij ons allemaal. En dat begint dus in het opzicht hebben op elkaar, niet elkaar bespioneren, maar dat we elkaar er niet voor over hebben om op een verkeerde, onbijbelse manier te leven. En ook bij jonge mensen onder elkaar. En bij ouderen onder elkaar. En als iemand dan, en als het openbaar wordt of het dringt zich op in de gemeente, dan heeft ook de kerkraad zeker een taak. Maar laten we beginnen in de gemeente. Het ambt van alle geloven en dat we Ja, elkaar in dat gezin helpen. Zul je dat onthouden? En als er dan is iemand waar u wat van ziet, waar u bedroefd over wordt, dat u dan daar aan toe gaat. Ja, joh, moet dat nou zo? En dan ga ik niet concrete dingen noemen, maar u weet allemaal wel wat er is. In een kerk gaat vaak heel veel om. Spreek dan die ander daar eens op aan. En praat er eens over. Als iemand dan hardnekkig is voor haar, dan komt de kerkenraad ook in beeld. Die heeft dat trouwens ook de huisbezoeken voor. En die komen ook op huisbezoek om te kijken hoe het toegaat in het gezin. En om te vermanen en om aan te sporen. En als iemand hardnekkig is, ja, dan kan het zijn dat we in het verlengde van de Bijbel naar 2 of 3 vermaningen iemand onder de tucht zetten. Door de ban. Iemand die dus erge zonde doet. En daarin is gevallen. Die staat in het beginsel onder de tucht. En dan kun je daarin volharden. En dan wordt iemand tenslotte uiteindelijk afgesneden. Tegenwoordig bedankt men dan en zo. Dat is jammer. Dat moet je niet doen. En aan de andere kant. Dan kan iemand ook berouw krijgen. En dat is natuurlijk mooi. Als iemand berouw krijgt van zijn zonde. Dat noemen we betering des levens. En dat iemand terugkeert en dan wordt hij weer van de gemeente aangenomen. Zo werkt dat. Dus tucht die gaat over leer en leven. Tucht begint in de gemeente en dan vervolgens naar de kerkenraad. En dan tenslotte nog iets bij de tucht. Tucht heeft ook een doel. Want het gaat over de gemeente Gods. En dat die gemeente Gods een stad op een berg en een kaars op de kandelaar. En wat is nou het doel van die opvoeding, van die tucht? Nou, in de eerste plaats waken bij de goddelijke ordeningen. Heer van God, dat we die belangrijk blijven vinden. Dat het steeds maar gaat om wat zegt God in zijn woord. In de tweede plaats de zuiverheid van de gemeente, het behoud van de hele gemeente. Dat bedoelt Paulus ook, hè? Die zegt van, kijk, als je iets hebt in leer en leven en het is niet goed, maar dat heeft wel zijn uitstraling en dan gaat het op een gegeven moment zich verspreiden. En dat moet je voorkomen. Dus het behoud van de gemeente, tenslotte in de derde plaats ook het behoud van de zondaar. Want we hebben er nooit iemand voor over dat die voor eeuwig verloren gaat. Integendeel, we hebben het grootste vermaak dat mensen in leer en leven blijven wandelen in de wegen en in de inzettingen Gods. Dat is dus het derde. Het doel. En tenslotte, ja, ook de ernst en de praktijk. Want die tucht is nodig. Die tucht is door Christus opgedragen opvoeding. Die tucht gaat over leer en over leven. Die tucht, die krijgt ook concreet handen en voeten. En heeft ook een doel. En dan zegt onze Heidelberger tenslotte, dat we, als iemand dan tot bekering komt, en als iemand die weg van de zonde weer verlaat, dan wordt hij weer opgenomen in de kerkelijke gemeenschap en dan wordt hij weer onderdeel van dat huisgezin Gods. En dat is dat grote doel wat de Heer ermee heeft. Dat zijn rijk gebouwd worden en zijn koninkrijk komen. Gemeente, nou zijn we klaar met dat hele stuk van de verlossing. Dat is begonnen in zondag 5. En dat eindigt met zondag 31. U weet nog hoe zondag 5 begon. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schiet. We hebben ook gehoord hoe dat tot stand komt, namelijk door het werk van Christus. En we hebben nu die hele leer der verlossing in al zijn elementen gezien. In heel veel zondagen. Van 5 tot 31. Dan gaan we straks verder met 32 en dat is het nieuwe leven, het dankbare leven. Maar ik mag toch wel de vraag aan u hart leggen. Kent u nou dat geheim van de verlossing? Misschien zegt u, nee. Ik ken dat geheim. Ik hoor erover in de kerk. Ik lees ervan in de Bijbel. Maar ik ken dat geheim niet. Wel, dat is natuurlijk heel erg. Dan zegt de Heer vanmiddag, wend u naar mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Misschien zegt hij, ja, maar dat kan ik niet. Dan is het een reden te meer om naar die God te gaan en uw knieën te buigen. Heer, dan moet ik iets doen wat ik niet kan. Wil u het me leren? Want dat is de weg die de Bijbel ons wijst. Dat is de weg van de middelen, dat God door zijn genade in ons leven wil werken. En ik zou zeggen, houd toch aan. Misschien zegt u, ik heb dat nou gehoord, die leer der verlossing. Bent er ook met mijn verstand wel mee eens. Ik denk daar ook heel veel over na. Maar ik ken nog niet persoonlijk de Heer Jezus. En dan bent u dus niet verlost. Echt, zo ligt het in de Bijbel. Want Paulus heeft in de Romeinen, of 2 Korinthe 5 gezegd, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gaan, zie je, het is alles nieuw geworden. En als u dus daar persoonlijk geen wetenschap van heeft, dan bent u dus niet verlost. Ik hoop wel dat het dan klemt. En dat u dat misschien soms wel eens wakker houdt. Ik hoop ook dat u dan niet denkt van, als ik me nou vergelijk met die, en als ik me nou eens vergelijk met die, en als ik die, moet u niet doen. U staat persoonlijk voor God. En dan kunt u alleen behouden worden door die persoonlijke zaligmaking. Laat dat dan de klem zijn in uw leven, hè? Heere, zou het nou voor mij ook nog kunnen? Aan Gods kant kan het zeker. Want de Heer is een gewillig zaligmaker. Maar dan zitten er belemmeringen bij u. Die moeten weggenomen worden. De vraag of de Heer die belemmeringen wil laten zien. Of hij door zijn almachtige geest die belemmeringen wil wegnemen. Als God die belemmeringen wegneemt, oh, dan wordt u zo klein. Dan blijft u niet anders over dan een arm mens die uit genade zalig moet worden. En nou tenslotte derde, dus nu zeg ik, mag toch dat die grote verborgenheid van de verlossing misschien iets, misschien wat meer, misschien wat minder kennen. Ik zat vanmorgen nog een poosje of gisteren dacht ik een Philpotts dagboek te lezen. Hij behandelde een tekst uit de Spreuken. En hij zei, daar in die meditatie, Gods volk is zo dwaas. Ik ken hem maar zo weinig van dat diepe geheim. Van die grote verlossing. Ze daar nog nooit in uitgeleerd waren. En dat ze het nooit goed kunnen begrijpen. Dat door die grote Christus zo'n dom wezen heeft willen omzien. En iemand die er nog zo weinig van weet. En dat nou die grote zaligmaker voor alles instaat. Dat hij de eerste en de laatste is. Begin en het einde. De alfa en de omega. En wat zal dan straks de hemel zijn? Die koning zullen ontmoeten. Zijn aangezicht mogen aanschouwen. Zijn liefde voor eeuwig mogen smaken. En dan mogen eindigen. Met het lied van de genade. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dan komen de pelgrims. Eén voor één. Thuis. Om naar hun God en zaligmaker te ontmoeten. En dat te mogen eindigen in de lof van hem. je leven gaf tot een rantsoen voor velen. Amen. Slotzang gemeente, psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.